Vanavond leggen we ons oor te luisteren bij die indringende vraag, die uitroep van Jezus, waarin hij uiting geeft aan de strijd in zijn hart. Waarom, mijn God, hebt u mij verlaten? En om te laten zien dat het eigenlijk een beweging is die steeds duidelijker wordt. De een na de ander verlaat Jezus, tot en met uiteindelijk ook God in de hemel. Lezen we drie gedeeltes uit het evangelie van Marcus. Allereerst hoofdstuk 14, vers 43 tot en met 52. Vervolgens vers 66 tot en met 72. En dan vanuit hoofdstuk 15, vers 21 tot en met 41. Marcus 14... vers 43 tot en met 52, vers 66 tot en met 72 en Marcus 15, vers 21 tot en met 41. En vers 43 van hoofdstuk 14 begint dan op het moment dat Jezus heeft gezegd: sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. En meteen, terwijl hij Jezus nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de 12 was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. En hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd: die ik kussen zal, die is het, grijp hem en leid hem zorgvuldig bewaakt weg. En toen hij daar gekomen was, ging hij meteen naar hem toe en zei: Rabbi, Rabbi. En hij kuste hem. En zij sloegen de handen aan hem en grepen hem. Maar een van degenen die daarbij stonden trok het zwaard en hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij gevangen te nemen? Dagelijks was ik bij u in de tempel onderwijs aan het geven. En u hebt mij niet gegrepen, maar dit gebeurt omdat de schriften vervuld worden. En zijn discipelen verlieten hem en vluchtten alle. En een zekere jonge man die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem. Maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. Gaan we verder bij vers 66. En toen Petrus, al lezend hè, in het evangelie zou je denken, oh, nu gaat het de goede kant op. Nu komt de rotsman. Die betrouwbare gelovige met die prachtige woorden waarin hij uiting gaf hoeveel Jezus voor hem betekende. Nou komt deze man ter sprake. Die zal toch niet? Nou, laten we lezen. En toen Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester. En toen zij Petrus zich zag warmen, keek ze hem aan en zei: ook u was bij Jezus de Nazarener. Maar hij ontkende het en zei: ik ken hem niet. Ik weet niet wat u zegt. En hij ging naar buiten, naar het voorportaal, en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem opnieuw zag, begon zij te zeggen tegen hen die daarbij stonden: hij is één van hen. Maar hij ontkende het opnieuw. En kort daarna zeiden zij die daarbij stonden opnieuw tegen Petrus: werkelijk, u bent één van hen, want u bent ook een Galileër en uw spraak vertoont overeenkomst. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: ik ken deze mens niet over wie u spreekt. En de haan kraaide voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tegen hem gezegd had: voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen. En toen dat tot hem doordrong, begon hij te huilen. Vervolgens vanuit hoofdstuk 15, vers 21 tot en met 41. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. En door het lot te werpen bepaalden zij wat iedereen van nemen zou. En het was het derde uur en ze kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning van de Joden. En ze kruisigden met hem twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden, ha, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij, die met hem gekruisigd waren, smaadden hem. En toen het 6e uur, 12 uur midden op de dag, gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur, 3 uur 's middags toe. En op het 9e uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald in het Grieks vanuit het Aramees. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommige van hen die daarbij stonden en dit hoorden zeiden, zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken en zei, houd op, laten wij zien of Elia komt om hem ervan af te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven naar beneden. En de hoofdman over 100 die daarbij stond tegenover hem en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei, werkelijk, deze mens was Gods zoon. En er waren daar ook vrouwen die uit de verte toekeken. Onder hen was ook Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozes en Salome. Die ook toen hij in Galilea was, hem gevolgd waren en gediend hadden. En veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgegaan waren. Tot zover de lezing van het evangelie. Vanuit het gedeelte dat we samen hebben gelezen, lees ik nog een keer vers 34 uit Marcus 15. Marcus 15, vers 34. En op het 9e uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Thema van de verkondiging vanavond is eenzaam en ook alleen. Eenzaam en ook alleen. Geliefde gemeente, jongelui, hier in de kerk en thuis. Ik voelde mij bij de voorbereiding van de preek voor vanavond als een klein ventje wat bij de oceaan staat met de vraag, hoe groot is de oceaan? En ik zag het zo gebeuren dat de gemeente me tijdens de preek zou aankijken met hetzelfde gezicht als de vader van dat jongetje wat dan thuis komt. En dan zegt, papa, weet u hoe groot de oceaan is? Zo groot! En dat die vader glimlacht en denkt, ja jochie, ik begrijp wat je bedoelt, maar het is veel groter dan jij kunt laten zien. Weet u, als het straks tijdens de preek echt donker is en je denkt, ik volg het niet, ik begrijp het niet. Ik zie geen hand voor ogen, is dit nu God? Moest Jezus dit echt zo ondergaan? Zul je dan niet vergeten dat ook toen niemand hem meer zag hangen, hij ook zo hing. Het was zo donker dat niemand het kon zien. Maar zo is hij de duisternis ingegaan en zo is hij de duisternis uitgekomen. Met twee armen die vastgespijkerd zaten aan het kruis. Als een prachtig symbool. U bent altijd welkom bij God. Niemand hoeft vanavond te denken dat hij je laat steken. Dat hij met eerbied gesproken je laat zakken en stikken. Ook niet als je denkt, maar hij weet toch ook, ja. En er is toch ook dit in mijn leven gebeurd, ja. Of dat je aan anderen denkt en denkt van, hoe komen ze toch weer terug bij God? Ze zijn zo klaar met hem. Misschien denk je wel aan die collega tijdens de preken, denk ja, voor mij, ik kan dit wel vatten, maar als ik dit ga uitleggen en als ik dit ga vertellen, dat het hier vanavond over ging, dan zal die zeggen, zo'n vader die dat doet met zijn kind, niet vergeten. Die uitgebreide armen zijn niet de armen van iemand die als een slachtoffer van een beul daar hangt. Hij hangt daar gewillig als een verlosser. Voor zondaren. En zijn Vader in de hemel, onze God en Heere, de God van Israël, wil niet zomaar plat bloed zien en dan pas vriendelijk worden. Het is zijn liefde dat het op Golgotha donker werd. Zodat wij, als we eenmaal moeten sterven, of zullen opstaan uit het graf, voor helemaal zeker zullen weten dat God mij nooit zal verlaten. Laten we zo eens luisteren. Naar die uitroep van Jezus. Hoewel, het viel mij voor het eerst op. Hij riep niet tijdens die 3 uur dat het donker was, een keer, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat riep hij aan het eind. 3 uur lang was het stil en donker. Stel dat ik de preek zou zijn begonnen met 20 tellen, niet zeggen. Dat is heel spannend. Maar dit is zo diep. Na al het rumoer, na alle spot, na de hamerslagen, wordt het stil en donker. Zelfs zo donker dat niet alleen daar buiten Jeruzalem het werd gezien, maar er veel verslagen bekend zijn uit het Midden-Oosten van mensen die hebben opgeschreven wat dat toen was, die dag, die vrijdag. Dat was geen normale zonsverduistering. Het was verstikkend donker, 3 uur lang en toen ineens brak het licht weer door. Ene Dionysius die in Egypte woonde, in de tijd dat Jezus dit meemaakte, heeft opgeschreven, of de Godheid zelf lijdt nu op dit moment, of God heeft medelijden met iemand die lijdt. Dit is bovennatuurlijk, dit is zo apart. Ik vind het best indrukwekkend. Als je, en ik hoop dat je het eens een keer gedaan hebt, ik heb het namelijk een aantal keren aanbevolen, hè? Als je het Marcus Evangelie in zijn geheel leest. En als je dat nou eens niet doet met de kennis van de andere evangelisten en denkt er waren 7 kruiswoorden en gelukkig dit was natuurlijk wel heel diep en heel erg, maar Jezus heeft ook geroepen, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Moet je eens voorstellen, zie ik in gedachten zomaar een christen ergens in het jaar 60 na Christus, geboorte, ongeveer 30 jaar nadat Jezus weer teruggegaan is naar de Vader door de straten van Rome of Korinthe lopen. En zoals dat in die tijd ging. Ik kwam men samen op de zondag en de meest armen kwamen heel laat 's avonds bij elkaar ergens in een kelder van een pakhuis of op een zolder. Ze hadden geen kerkgebouw, ze kwamen samen in een zaaltje. En ze vertelden elkaar de geschiedenissen die overgeleverd waren, hoe dat was gegaan met Jezus. En een van die mannen die komt dan zo'n avond daar binnen en die zegt: moet je nou eens kijken. Ik heb een afschrift gekregen van het evangelie van Marcus. Het oudste evangelie. Dus het eerste werd dat bekend. En dat hij daaruit is gaan voorlezen. En die mensen hebben het gehoord. Hoe Jezus is gedoopt. Hoe hij de duivel heeft weerstaan. Hoe hij mensen heeft beter gemaakt. En ook dat hij op een ezeltje Jeruzalem binnenkwam. En dat de ene na de andere intieme vriend van hem en volgeling het af liet weten. Verraad, verloochening. En dan hangen ze hem aan een kruis. En het laatste wat Jezus in hoofdstuk 15 zegt, en bij de eerste exemplaren van het Marcus-evangelie was er geen hoofdstuk 16. Dat is pas bij de latere exemplaren toegevoegd. Was dit het laatste wat die mensen hoorden? Je zou toch denken, die christelijke gemeente die is in verwarring gebracht en dat moet als een nachtkaars uitgegaan zijn. Wat zit hier nou voor hoop in? Iemand die met grote stem geroepen heeft en zijn laatste tekst was dat hij van God verlaten was. En natuurlijk weten wij wel meer. Maar soms kan het ook heel bevrijdend zijn, hè? Als je weet dat Jezus overwinnaar is en je hoort dat hij het volbracht heeft en dat hij opgestaan is uit de dood, dat je met die kennis nog steeds met vragen zit. Hè? Waarom dan al dat lijden? Mag ik misschien dan toch nog eens vragen waarom? Opvallend dat Jezus hier aan het kruis, terwijl hij wist wat hem zou overkomen, toch zegt: mijn God, waarom? Waarom? Jongens en meisjes, er staan een paar moeilijke woorden bij, hè, in de tekst. Ik zei al tijdens de lezing van de Bijbel, dat is Aramees, de taal die toen gesproken werd. En Petrus, die aan Johannes Marcus, die het evangelie geschreven heeft, heel veel heeft verteld, heeft gezegd: schrijf dat maar op. Zo heeft het geklonken, dat weet ik zeker. Toen Jezus het ontzettend moeilijk had, sprak hij in zijn moederstaal. In de taal, in de spreektaal van de gewone mensen van die dagen. In zijn diepste nood uit hij zich in zijn moederstaal. Hij zegt geen vader meer, hij zegt: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Eindigt het nu zo? Ga eens in gedachten mee. Eenzaam en ook alleen. Soms voel je je dat het meest met heel veel mensen om je heen. Juist als je weet, de mensen die bij me zijn, die kennen me niet. Niet in wat ik nu meemaak. Die kunnen me niet helpen. Die leven aan mij voorbij. Ik zei het al, hè? Die hele aanloop is wel duidelijk. De een naar de andere, laat Marcus zien, haakt af. Zelfs die ene jonge man die waarschijnlijk gehoord heeft dat Jezus is opgepakt en dan snel van zijn bed afkomt en een gewaad aantrekt en hem dan toch ook gaat volgen. Zelfs die laat het weer afweten als het dus benauwd en te heet onder zijn voeten wordt. Die vlucht ook. En de discipelen zijn gevlucht. En we weten dat hieraan voorafgaand Jezus heeft gezorgd dat Maria naar huis mag. Hij heeft tegen Johannes gezegd: vrouw, zie uw zoon, zei hij tegen Maria. En tegen Johannes zei hij: zoon, zie je moeder. En vanaf datzelfde uur is Johannes met Maria naar huis gegaan. Die heeft het niet hoeven aanhoren hoe haar jongen, Gods zoon, om God riep. En niet meer voelde dat God bij hem was. Zijn moeder is naar huis. De discipelen zijn nergens meer te bekennen. Ook niet Johannes die hem lief had. En dan valt de duisternis over Golgotha. En dan horen we dat Jezus na die 3 uur begint te spreken, te roepen: mijn God, mijn God. Hoe kan dat nou? U wist toch, Heer Jezus, dat de Vader u ging verlaten? Er staat toch verschillende keren in het evangelie dat u alles wist wat over u komen zou? Jazeker. Hij wist dat dit zou gebeuren, maar hij wist niet hoe het voelde. Zo benauwd als hij was in de hof van Gethsemane, verbaasd staat er dan, wat gebeurt hier? Voor het eerst in zijn leven zag hij niet dat de toren van zijn Vader over de zonde van mensen op mensen kwam. Gericht was naar de mensen, maar gericht was op hem. Toen was hij ook al zo in beroering dat het zweet, lijkend op druppels bloed, uit zijn poriën geperst werd. En hier wordt het uit zijn keel geperst. Iets wat hij niet kent. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Is er iemand die dan durft te zeggen: dat je zonden meevallen? Dat God natuurlijk liefde is. En dat het als het erop aankomt wel meevalt. Je kunt er niet met droge ogen zeggen. Als Jezus, die geen zonde had gedaan, 3 uur lang ervaart wat het is als God dit doet, hoe hard je ook roept. Als Jezus daaraan zo lijdt, dan kan dat toch niet anders. Of dat betekent dat God de zonde haat. Dat dat de consequentie is als je daarin leeft zonder redding. Zonder geloof. Zonder enige hoop dat het ooit goed komt. Dat is ook de reden waarom het vanavond ter sprake wordt gebracht. Waarin wij mogen horen, ophoren, dat Jezus dit deed om ervoor te zorgen dat wij dat nooit zullen ervaren. 3 uur lang heeft hij gezwegen. Heeft hij niet geklaagd. Ik weiger vanavond om in te gaan vullen wat Jezus daar in die 3 uur heeft meegemaakt. Het staat niet in de Bijbel. En daarom zwijg ik erover. Wat Jezus wel heeft meegemaakt, kan zich alleen maar laten raden. Als wij zien dat God de wereld zo lief had, dat hij zijn zoon naar de aarde zond. Om in de plaats van mij de straf te dragen. En zo heeft hij in die 3 uur gebogen. Gestreden. Ervaren dat God hem verliet. En hij heeft niet na de eerste 10 minuten gezegd: waarom hebt u mij verlaten? Zo mogen wij ook na 3 uur niet zeggen dat de Heer Jezus opstandig is. Maar als na 3 uur gebleken is dat Jezus ervaart dat hij erdoor is. Als Jezus op dat moment beseft: het is volbracht, dat lees je in het andere evangelie. Hij wist dat het volbracht was op dat moment. Dan vraagt hij: waarom verlaat u mij nu nog? Dat staat er letterlijk in het Grieks. Waarom nu? Nog steeds. Ik heb toch genoeg gedaan. Als je dan bedenkt dat op het moment dat als het licht weer tevoorschijn komt en het 3 uur is, dat je ervaart: hey, op dat moment ging in de tempel de priester om 3 uur 's middags naar het reukofferaltaar. Eerst was hij bij het brandofferaltaar geweest, daar had hij vurige kolen van genomen. Brandofferaltaar, dat wees naar het boeten voor de schuld en het verlost worden van zonde. En dan was een dankoffer. Op het reukofferaltaar werden de kolen gebracht. Op dat moment dat Jezus zijn leven geeft als een reukoffer, Zegt hij, Vader, nee, God, mijn God, waarom hebt u mij nu nog verlaten? Dan lezen we die woorden. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En even daarna, roepend met luide stem, gaf Jezus de geest. Heel beknopt. Heel beknopt beschrijft Marcus wat Jezus heeft meegemaakt. Hij is er doorgegaan met als doel om zijn Vader te eren. Hij kan niet langer meer wachten. Hij zegt het ook, mij dorsten, geef me wat te drinken, zodat ik met luide stem mag roepen dat het volbracht is. En zo heeft hij zijn geest in de handen van de Vader gelegd. Eenzaam. En ook alleen. Als ik dat vanavond besef, kom ik ook toe aan een toepassing. Een toepassing die niet alleen maar in de mineur zit. Niet alleen maar een klacht is van nou, wat was dat erg voor Jezus. Dat hij daar heel alleen was. Andersom. Wat is het goed voor mij dat hij daar alleen was. Dat hij daar hing en niet ik. Dat ik nooit dit hoef te gaan ervaren wat hij daar heeft meegemaakt. Dat je, zoals ik het in het gebed zei, omdraait. Als je hem hoort roepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Een andere vraag gaat stellen. Heere God, waarom hebt u mij aangenomen? Als dat je leven is, hè? En je weet, omdat Jezus voor mij verlaten werd aan het kruis, heb ik zekerheid van mijn redding. Wat er ook gebeurt. Hoe ik me ook van God verlaten kan voelen. Welke gebeden er dan ook niet verhoord worden. Hoe ziek ik ook kan worden. Hoe vaak ik ook besef, we zijn er nog niet. Dit is mijn fundament, dit is mijn houvast. Hij werd voor mij verlaten, zodat ik nimmer meer van God verlaten kan worden. Dan ga je de psalmen en de liederen op een hele andere manier zingen en zien. Als je weet dat Jezus afscheid heeft genomen voordat hij ging met de woorden, ik ben altijd met je, al de hele dagen. Dat heeft hij hier betaald, aan het kruis. Dat kan hij je garanderen. Ik, de Vader en de Geest zullen jullie niet verlaten, omdat ik ervoor in de verlatenheid ben geweest. Als later de apostel schrijft aan de Hebreeën, wees vergenoegd met datgene wat je nu hebt, want God heeft gezegd, ik zal je beslist niet loslaten. En ik zal je beslist niet verlaten, zodat wij vrijmoedig mogen zeggen, de Heere is mij een helper. Ik zei, als dat je leven is, hè, wat hou je dan veel van hem of niet? Niet alleen als je leest dat hij mensen kan beter maken. Niet alleen dat je leest dat hij geduld kan hebben. Niet alleen als je leest dat je mag komen zoals je bent, hoe vermoeid en belast je ook bent. Maar dat je vanavond hem hoort roepen. Hebt u daar voor mij zo diep de prijs betaald? Had u het ervoor over, heren, om mij dit nooit te laten meemaken? Denk aan die oude, uitgemergelde weduwnaar. Die ik meemaakte in Lunteren. Een geraamte met een vel holle ogen. En een hart dat nog klopte, maar je merkte het aan alles. Dat gaat niet lang duren. De gevreesde ziekte had zijn hele lichaam verwoest. En hij was net verschoond door de mensen in de hospice. En hij zat op de rand van het bed te rillen. En ik keek hem met zoveel medelijden aan. Ik zei, van Holland, hoe is het nou met u? Ik denk, ja, dat is ook weer geen goede vraag. Wat voor vraag moet je stellen? Het is natuurlijk niet goed. En toch, je probeert iets. Ik vind het nu nog lastig en toen helemaal. 23 was ik. Ik zal het nooit vergeten. hoe is het nou met u? En hij keek me aan. En hij zei, jong, mijn heiland had veel meer pijn dan ik. En dat kwam niet door de speakers, maar door mijn zonde. Hij hield zoveel van mijn jong, dat ik die kan dragen. Ja, dat is niet een heel wetenschappelijk betoog. En er zal dogmatisch misschien ook wel wat op af te dingen zijn. Maar als je zo voor de Jordaan staat, als je zo leeft vlak voordat je sterft, ja, dan schudden we met meelijden het hoofd. Wat kan een mens ziek worden? Maar daar houdt het meelijden dan ook wel op, hoor. Als je de glinstering in zijn ogen zou hebben gezien, nou, het gaat niet om deze man, maar om al die christenen die juist door het evangelie van vanavond in die klacht van Jezus weten. Hij heeft mij er doorheen gedragen. Ik hoefde er niet te hangen, maar hij heeft in die verlatenheid aan mij gedacht. Hij wil niet dat ik eenmaal wakker word in de rampzaligheid en denk, had ik maar, dat hoeft niet. En dat gebeurt ook niet. Echt waar, als u nog buiten het koninkrijk van God staat en God niet als je vader wil belijden en Jezus niet als je redder, dan komt dat niet omdat het moeilijk is om bekeerd te worden. Waar haalt u dat vandaan? Het is vreselijk ingewikkeld om verloren te gaan. En dan ga je het ook. Als je door een oceaan van liefde wil blijven wegzwemmen, dan kom je erin om. Dan kun je beter leren zwemmen in de oceaan van Gods liefde naar zijn hart. En vanavond, na die korte preek, heel stilletjes buigen voor God en zeggen, Heere, ik wil me niet bezighouden met vragen waarom u dit allemaal deed, los van mijn persoontje. Heere Jezus, ik wil geen medelijden met u hebben op een verkeerde manier. Ik buig en ik huil dat u dit voor mij moest lijden. Maar bij de tranen kan ik het niet laten om ook de glimlach te vertonen. Als mijn hart gelovig amen zegt, u voor mij, ook daar waar God zei nee. Zodat ik weet, ja Heere, ik ben gered. En ik kom erdoor. Wat een troost is het dan, hè, tot slot. Als je tot geloof gekomen bent. En je dacht, ik ben met Christus gekruisigd. Kom maar op, duivel. Ik heb de vergeving van mijn zonde ontvangen en ik verwacht het eeuwige leven. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Ja. En dan gebeurt er iets in je gezin. En dan gebeurt er iets in je huwelijk. Dan ontbreek je ineens aan gezondheid. Je loopt op een hele nare manier klem in het leven. En je hoort het jezelf nog zeggen en nog roepen en nog zingen. Zo God voor mij is, wie zal tegen mij zijn? Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag, maar deze dag niet. Je ziet het niet meer. Je hebt het niet meer. Jawel, zeggen anderen dan, want God zal je nooit verlaten. Jawel, zeggen anderen dan, je voelt het nu even niet, maar het is er wel. En je denkt, is mooi gezegd. Het is heel mooi gezegd. Maar die andere weet niet wat het is. Om even de bodem te zien en te voelen. Dat je je zo alleen voelt en denkt, Heere, waarom nou toch? En dat als mensen dan soms zeggen, ho, 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 zeg maar, waartoe? Dat je met je vinger in het evangelie erbij, daarbij het kruis van Jezus op Golgotha ziet. Ook hij heeft geroepen, waarom? Ook hij, die niets meer van God zag en helemaal van God verlaten was, bleef aan God hangen en zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is een psalm van David, die Jezus als jongetje heeft geleerd. En het was hem als de zoon van God niet te min om een oud lied, wat hij van Maria had geleerd, te gebruiken in de strijd, in de aanvechting met zijn vader. Mijn God. Mijn God. U hebt het toch gezegd dat ik moest gaan. U hebt het toch gezegd dat ik zou overwinnen. Dat zal ik. Maar waar bent u nu? Wat een troost dat deze Jezus Christus nu boven met u verbonden is. Door zijn geest. En dat hij voor je bidt. Dat hij daar met medelijden met je meekijkt. En meezucht. En meestrijdt. En dat de geest van hem je helpt te blijven bidden zoals het behoort. En als je zelf niet meer bidden kunt, dat de Heilige Geest het overneemt. Zodat je er doorheen gedragen wordt. Dat je verwonderd bent. Zoals David. Jezus is niet per ongeluk geboren. Maar is door de Heilige Geest geschonken aan Maria. Met een doel, met een plan. Om mij te redden. En daarom weet ik, was ik zomaar niet een samensmelting van twee natuurlijke dingetjes. Maar was ik het gewenste kind, heeft God mij laten ontstaan, geboren worden. Dat is de taal van Psalm 22. Hoe aangevochten ook, hè? Hoe aangevochten ook. Mijn ouders hebben op God vertrouwd. En die hebben mij op God geworpen. Ik ben vanaf het moment dat ik geboren werd aan God toevertrouwd. En wat anderen dan ook zeggen als ik er diep doorheen zit. En hoe ik de binnenpraters ook tekeer hoor gaan van is dat nou de God waar je op bouwde? Als je toch echt een christen was, dan zou je toch nu wel zeker staande blijven. Dat je dan de worsteling van Jezus aan het kruis, toen hij riep mijn God, waarom? Als een medicijn mag innemen. En weten, ik ben met hem gekruisigd. Ja. Maar ook met hem opgestaan. En zoals hij begraven is geweest. En naar huis is gegaan. Zal ik eenmaal uit het graf opstaan. Wat moet dat zijn? Dat is nooit meer naar God op zoek hoeven. Dan hoeft God nooit meer te vragen, kind, waar ben je? Dan zullen al degenen die om Jezus wil op de nieuwe aarde zullen rondkijken, weten. Dit komt door hem. Hij stond voor een dichte deur, zodat ik hier altijd de Vader mag zien. En niemand zal bang zijn. Keerzijde is er ook, geliefde gemeente. Jongens, ouderen, meiden. Als nou de vraag klinkt, hè? Beleid jij deze Jezus, deze Zoon van God, als jouw redder? Ook al kun je het dan niet altijd helemaal goed verwoorden, denk je. Als je eerlijk zegt, ja heren, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Als u vandaag terugkomt. Of het is vandaag mijn laatste dag hier. Er is mijn vrede in mijn hart. Dat is mijn rust. Dat is mijn alles. Het is goed. Want Jezus is voor mij gestorven. Ik hoef niet meer bang te zijn dat u straks dit doet als u mij aanziet komen. Want dat deed u bij Jezus. Hij heeft voor mij betaald. Hij heeft voor mij de deur opengezet. Ik mag bij u thuis komen. Maar als je dat nou niet doet. En als je dat nu nog niet hebt gedaan. Wat houdt je tegen? Zou je de witte vlag niet eens hijsen? En zeggen, hier ben ik. Dat is niet te laat, hè? Het is vanavond niet te laat. En het is zelfs niet te laat. 10 minuten voor je laatste adem. Maar wacht daar niet op. Heden zo je zijn stem hoort. Vanavond niet. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Je hebt hem horen roepen tot God. Ik voel mij zo van u verlaten. zodat jij weet, als je tot hem gaat, hij meent het echt. Ik heb jouw last gedragen. Dat heb ik al gedaan. Geloof je dat? Er hoeft van jou niets bij. Waarbij je kunt laten zien, Heere, ik heb dit goed gedaan en ik ben al een beetje zus en al een beetje zo. Nee, kom zoals je bent. En hij neemt het weg. Hij neemt het van je af. En je mag thuiskomen. Dat is de boodschap van genade. Dat is goed nieuws. Nog wel, laat het alsjeblieft, alsjeblieft, niet eenmaal reden voor je zijn. Als je wel van de liefde van God bent weggezwommen en in de eeuwige nacht terug moet denken aan deze preek, deze woorden van Jezus, en dat je zegt, had ik maar, amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Prachtige lied van Asaf. Asaf die ook geregeld dacht, hoe kan dit nu? Hoe kan het nu zo zijn dat als ik de Heere dien, dat het lijkt alsof ik een veel beroerder leven heb dan al die mensen die voor God bedanken. Totdat hij in het heiligdom inging. En zoals wij ook in het heiligdom op Golgotha vanavond zijn geweest en weten. Het grote verschil zit hierin. Vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. En ook het 13e vers. Wien heb ik naast u in de hemel omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten, hoor je het? Bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart? Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.